staat in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we uit de derde psalm, de versen 2 en 3. Psalm 3, het tweede vers, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen, op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan, hij wil me niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer en hoorde mijn gebeden. Ik lag en sliep gerust van s Heere trouw bewust, dat ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij, hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Ik zal vol heldenmoed, daar mij zijn hand behoed, tienduizenden niet vrezen. Schoon ik van alle kant geweldig aangerand en fel geprangd moog wezen. De verzen 2 en 3 uit de derde psalm. Luisteren we nu naar de heilige wet des Heeren onze Gods. Waarna we zingen het 9e vers uit de 10 geboden des Heren. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Negentiende vers. We noemen u 2 Koningen 6. Van vers 8 tot en met 19. En de koning van Syrië voerde krijg tegen Israël. En hij beraadslaagde zich met zijn knechten, zeggende: en mijn legering zal zijn in de plaats van zulkeen. En maar de man God zond henen tot de koning Israëls, zeggende: wacht u dat gij door die plaats niet trekt, want de Syriërs zijn daarheen afgekomen. En daarom zond de koning Israëls heen aan die plaats, waarvan hem de man Gods gezegd had en hem gewaarschuwd, en wachtte zich al daar, niet eenmaal, nog tweemaal. Toen werd het hart des konings van Syrië onstuimig over deze handel. En hij riep zijn knechten en hij zeide tot hen: Zult ge me dan niet te kennen geven wie van de onze voor de koning van Israël is? En een van zijn knechten zeide: nee, mijn heer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, die geeft de koning Israëls te kennen de woorden die gij in uw binnenste slaapkamer spreekt. En hij zeide: gaat heen en ziet waar hij is, dat ik zende en hem halen laten. En hem werd te kennen gegeven, zeggende: zie, hij is te dood dan. Toen zond hij daarheen paarden en wagens en een zwaar heer, welke des nachts kwamen en omsingelden de stad. En de dienaar van de man God stond zeer vroeg op en ging uit, en ziet, een heer omringde de stad met paarden en wagens. Toen zeide zijn jongen tot hem: ach, mijn heer, hoe zullen we doen? En hij zeide: vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zeide: Heere, open toch zijn ogen, dat hij zie. En de Heere opende de ogen des jongens, dat hij zag en ziet. De berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Als zij nu tot hem afkwamen, bad Elisa tot de heren en zeide: sla toch dit volk met verblindheden. En hij sloeg hen met verblindheden naar het woord van Elisa. Toen zeide Elisa tot hem: dit is de weg niet, en dit is de stad niet. Volgt mij na, en ik zal u leiden tot de man die gij zoekt. En hij leidde hem naar Samaria. Tekstvers, geliefden, dat we in dit uur met u willen gaan overdenken, lezen we hier in het u voorgelezen schriftgedeelte. 2 Koningen 6, het 16e vers. 2 Koningen 6, vers 16. Waar Elisa tot zijn knecht zeide: vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Laten we nu met elkaar de Heer bidden om de genadige bediening zijns Heiligen Geestes in de ontsluiting van het woord. Want goedertierne en volzalige God, en die in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid ons aan de morgen van deze nieuwe dag aan deze plaats des gebeds hebt samenvergaderd. En wij ons hebben mogen scharen om de kandelaar van uw getuigenis, omdat we met elkander zouden horen datgene wat gij uit uw woord tot ons te zeggen hebt. Daar buigen wij voor alles ons neder voor uw heilig aangezicht, en wij bidden u, wat gij in uw vrijmacht ons onthouden zoudt, wil ons die levenwekkende, zielsvernederende en zielsvertederende bediening van uw heilige geest niet onthouden, en wil gij geest des vaders en des zoons u paren bij het woord. Want dan zal dat woord zijn kracht doen tot verheerlijking van uw naam, tot grootmaking van uw deugden, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot verstoring van het rijk van de vorst der duisternis, tot opbouw en onderwijzing van uw Sion in het allerheiligst geloof, zoals gij weet dat ze het nodig hebben, tot ontdekking en ontgronding van al wat we verliezen moeten als gronden om te kunnen staan straks voor uw heilig aangezicht. Mocht daartoe dan ook dat woord
en weg van ontdekking ook zijn. Een woord van vertroosting, van bemoediging en versterking. Van dat volk wat veelzins zo van ver staat, zo menigmaal beschouwt. Maar geloof wel eens goed, levende hoop op u gehad. Maar ach Heer, als gij dan uw vriendelijk aangezicht weer verbergt, gevoelige genade wordt gemist, dan is er een volk, Heer, dat zo menigmaal klagen moet. Ik vrees dat ik nog alles mis en dat het werk niet in der waarheid is. Ach, u weet het, Heer, dat volk heeft zo nodig dat gij geloof schenkt om te geloven, hopen werkt om te hopen en de liefde in het hart weer sterk doet zijn om lief te hebben. O, dat afhankelijke leven, en toch is het zulk een voorrecht dat te mogen leren in een weg van vrije genade, een stervend leven en al wat van het schepsel is. Want van dat schepsel komt er toch niets in aanmerking, Heer. Ach, daar schiet aan de zijde van dat schepsel niets anders over dan arme zondaar en anders niemendal. En u smeken wij u. Wil uw woord dan genadig door uw heilige geest verklaren voor het verstand aan de harten eens toepassen. Doe uw Sion, uw kerk, nog eens inleven, te midden van alle bestrijding, te midden van alle benauwenis, bij alle aanvechtingen, Heer, dat hoe sterk de doodvijanden ook mogen zijn, en ze vaak vrezen nog een der dagen, door de hand van die doodvijanden om te komen, dat die bij ons zijn, meerder in getal en meerder in vermogen dan die aan de zijde van de vijanden zijn. Want lieve God, gij staat aan de zijde uw volks en u is dat volk in u meer dan overwinnaar. Ach, leeft het geloof maar in het hart, Heer. Want ach, als daar de belofte Gods daar als werkeloos in het hart liggen door het ongeloof, dan vrezen ze soms zelf dat ze er in de eeuwigheid niet zullen komen. Maar mag dat geloof weer eens werkzaam zijn door de bediening uw geestes en de belofte krachtig in het hart. Heere, dan mogen ze het inleven met uw knecht. Bij de Heeren is goederdierenheid en bij de Heeren is veel verlossing. Maar krijgen ze dan ruimte in u te zien en dan zijt gij het die voor uw eigen werk instaat, meerdere bij ons dan aan de zijde van de bestrijders. O zalige God, zo mag dit woord zijn tot versterking op de reis van dat Sion door de woestijn van het leven. Mocht gij het heilen aan de harten van onze kinderen, jongeren en ouderen, dat het lijden mocht tot waarachtige bekering, Heer. Ach, trek nog eens uit de duisternis en wil eens zetten in het licht van uw gezegend koninkrijk. Daar ligt toch die rijke belofte en gij zijt toch een waarmaker van uw woord. Reeds getuigd hebt gij het getuigd onder het oude verbond. Ik zal mijn geest gieten op uw zaad en mijn zegen op uw nakomelingen. Heere, bekeer nog tot u, mocht het woord zijn kracht doen, toegepast door uw lieve geest, dat al wat van het schepsel is, maar wegvallen mag, wil vandaag, vanmorgen, vrije genade verheerlijken aan onwaardigen. Gedenk daartoe ook aan hem die de mond tot u is. Ach, gij weet wat overdenking in hem spreekt. Hier liggen zoveel zaken van uw lieve gunst. En u mogen nog vandaag weer eens te midden van dit volk zijn, wil ons tezamen maar verblijden door uw wonderen daden, hoe menigmaal hebt ons uw gunst betoond. Zeg een fontein deed uit de rots ontspringen, of op een hoop de wateren samendringen, wanneer de stroom door u werd uitgedroogd. Gedenk ook aan de leraar van dit volk, onze vriend en broeder die in onze gemeente voorgaat. Gedenk ook aan hem en zijn huis. Gedenk aan al uw knechten, heren. Wees aan alle plaatsen uw heerschap bij, dat uw koninkrijk nog worden uitgebreid. Het rijk van de vorst der duisternis verstoord. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, heren. Gedenk aan alles wat wachtend is op uw onmisbare zegen, midden in een tijd waarin de afval vermenigvuldigt, de ongerechtigheden toenemen, de aanslagen op uw woord en op uw kerk al sterker worden. Heere, geef uw Sion uit dat geloof te leven, uit die belofte, en de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Dan staat ge toch voor uw eigen werk in. En dan is dat volk in u meer dan overwinnaar. Hoor zo ons gebed. Verblijd ons door uw daden. Verzoen al onze zonden, die uw hoogheid schonden. En wil ons zegenen in hem, die met u en de Heilige Geest is één enige God, die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. Tekstvers dat we met u gaan overdenken, geliefden, spreekt dit woord: vrees niet. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Vrees niet. Dit bemoedigende woord, geliefde, dat vinden we op hachelijke ogenblikken telkens weer in de Heilige Schrift. Tegen Abraham sprak de Heere eens: vrees niet. Ach, Abraham wist niet welke toekomst hij tegemoet ging. Wat hem te wachten stond, hij wist het niet. En ook Abraham was een kind van gelijke beweging als gij en ik. Abraham heeft het ook wel gekend. 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart. En zie, daar komt die getrouwe, volzalige en onveranderlijke God des verbonds. En hij zegt: Abraham, vrees niet, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Als Israël staat aan de oever van de Jordaan, en die Jordaan, het was in de tijd des oogstes, een machtige sterke stroming heeft, en Israël niet weet hoe het door die Jordaan moet heen komen om in het beloofde land te landen, dan komt de Heere en hij zegt: vrees niet. Als straks Jozua loopt voor de muren van Jericho, die machtige en sterke vesting, hoe zal die vesting vallen? Maar dan komt de Heere: Jozua, vrees niet. Straks, eeuwen later, geliefde, dan lezen we het bij Hiskia. Ik geef maar een enkel voorbeeld. Als daar het machtige leger van de Syriërs zich gelegerd heeft rondom Jeruzalem, en elk ogenblik de heilige stad dreigt te vallen in de handen van die onbesneden heidenen, en Hiskia zoekt zijn kracht en zijn sterkte in die God des verbonds, en hij mag het ervaren: de Heer is met hem. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dan lezen we dit zo bemoedigende woord: vrees niet en ontzettend.
ontzet u niet voor de vijand. En dat is het woord wat de Heere nog spreekt tot de zijne. Niets wat het hart dergenen die God vrezen in tijden van beslissingen, in tijden van dingen, in tijden van tegenheen, kan bemoedigen, verkwikken, versterken, vertroosten, dan het geloof dat de Heere met ons is. Het geloof dat het waagt met de Heere. En dat op hem vertrouwt. En dat geloof dat zich aan die God vastklemt. En dat geeft moed en kracht om aan dit bevel gehoorzaam te zijn. Waarom de Heer Jezus dan ook zelf gezegd heeft. Vrees niet, geloof alleen. Nu is er geen rijker weldaad voor het Sion Gods, dan dat het door de genade des Geestes is geloven mag. En als het hart geloven mag, heeft het zijn sterkte in den Heere, en dan kan de vijand je geen kwaad doen. Schoon ik van alle kant geweldig geprankt, zal mijn sterkte en mijn rust in de Heere, mijn God, zijn. Geen gelukkiger volk dan dat door genade het mag beleven, niet te vrezen. Dat is een kostelijk woord van Luther. Luther die heeft eens gezegd, weet je wat de kerk nu dikwijls doet? De kerk, het hart dat God vreest, is dikwijls maar verkeerd werkzaam. Hij zegt, we doen dikwijls zo. Dan zeggen we, zien we op de Heere, ja dan kan het. Maar ach, zie ik op mezelf en wie ik ben, ach, dan kan het niet. Hij zegt, maar nu moet je het eens omkeren. En geef God u nu eens de genade om zo te beginnen. Zie ik nu op mezelf, och, dan kan het niet. Wie ben ik? En wat is mijn huis? Dan ligt het alles voor God verzonden. Dan kan het nooit. Maar mag ik nu op hem zien. Bij hem. Van wie de dichter zegt. En bij de Heere is goederdierenheid. En bij hem is veel verlossing. Kijk, dan krijgen we de ruimte buiten onszelf. En dan ligt die ruimte bij die volzalige God, die trouwe houdt ook in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Zie geliefde, daarvan spreekt de tekstvers, dat we in dit uur met u gaan overdenken. Vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Dit woord spreekt ons van Gods kerk bedreigd, maar veilig. Dat is het dus wat we nu in stille rust met u willen gaan overdenken. Gods kerk bedreigd, maar ze is veilig. Rondom Jeruzalem zijn berg. Al zo is de Heere. Rondom zijn volk dat hem vreest. Die zijn ze wel bewaard. Kom, voor we dit woord met u gaan overdenken, zingen we met elkaar uit de 27e psalm. Daar hebben we de beleving met David van het woord, van de tekst. Als David daarin dat geloof mag staan, dan zingt hij in psalm 27 het eerste vers. En dan het eerste gedeelte van het tweede vers. En het tweede gedeelte van het derde vers. Uit psalm 27. Intussen krijgt gij gelegenheid om uw arbeid te doen. Waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. geliefden, droeve tijden waren het, waarin de profeet Elisa leefde. Het zaad van Jacob zonk al dieper weg in de zonden en in de ongerechtigheden. Joram, de koning van het tienstammenrijk, was een zoon van de goddeloze Achab. En ook deze Joram deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Wel had hij het afgodsbeeld van Baal laten vernietigen, maar de gouden kalverendienst te Dan en te Bethel hield hij in ere. Ja, deze werd zelfs tot staatsgodsdienst verheven. Deze Joram was een vijand van de ware dienst van Israëls God. En hoe kan een mens dan voorspoedig zijn? Zie het in het leven van deze goddeloze Joram. Nauwelijks is hij teruggekeerd uit de strijd tegen Moab, of Ben-Hadad de tweede, koning van Syrië, legt hem lagen. Hij deed met zijn troepen telkens weer invallen in het tienstammenrijk. En deze Ben-Hadad de tweede belegde met zijn, daar staat zo in de geschiedenis van het teksthoofdstuk, met zijn knechten, maar dat wil hier natuurlijk zeggen met zijn officieren. Deze Ben-Hadad de tweede belegde met zijn officieren telkens een geheime krijgsraad om dan te zoeken door list Israël in een val te lokken. Daardoor kon hij dan Joram onschadelijk maken en zou hij Samaria kunnen innemen. Maar één ding wist deze Ben-Hadad niet, deze heiden, deze Syriër. En weet u wat dat was? Dat God, de alwetende God, de levende God, voor wie niets verborgen is, dat die God getuige was geweest van zijn geheime krijgsplan. God, die het zelf getuigt, beraadslag een raad en zij zal vernietigd worden. En de kerk zingt ervan, schoon de heidenen samen, list op list beramen. God verbreekt hun raad. De Heer zelf, de alwetende God, maakt dat geheime krijgsplan van deze Ben-Hadad aan zijn knecht, aan Elisa, bekend. Zie die alwetendheid Gods, geliefde, die kan soms tot schrik zijn voor de goddelozen. Kan soms tot vertroosting en bemoediging zijn van het hart dat God vreest. Als dat hart dan wel eens zeggen mag, te midden van bestrijding en te midden van aanvechting, Heere, ik leg voor uw oog mijn hart en wandel bloot. En ik wil niets daarvan, o God, voor u verhelen. Dat is tot machtige vertroosting vaak voor het bekommerde hart, dat ten tijde der benauwdheid wel eens uitroept, zou God het weten, zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste. Zie, Jehova, die alle dingen weet. Hij maakt het zijn knecht Elisa bekend. En Elisa, als dienstknecht van Jehova, moet dan de boodschap overbrengen aan Joram, dat Ben-Hadad hem een valstrik legt en hem daarin tracht te vangen om hem te vernietigen. Zo werd Joram, en dan staat er hier in de geschiedenis van een teksthoofdstuk, niet eenmaal, maar ook andermaal, verschillende malen werd het geheime plan van deze Ben-Hadad vernietigd. omdat de Heeren het bekend maakten aan Elisa en de profeet Elisa die boodschap overbracht aan Joram, dat hij zich zou moeten wachten om in die val te stappen. Zeg eens, waarom deed de Heeren dat? Had nu die Joram dat verdiend? Was hij bekeerd soms? Had die Joram nu een ander hart gekregen? Had Joram om de bescherming van die allerhoogste God gevraagd?
Oh, nee.
Nee, mijn geliefde. Maar hier staan we weer voor dat wonder. Een godzaam bedelijke goedheid. Langmoedigheid. De oude vromen spraken wel van zijn taai geduld. De Heer wilde daardoor als het ware die Joram nog tot bezinning brengen. Mocht de goedertierenheid Gods hem nog eens tot bekering leiden. Dat hij nog weer eens vragen ging naar de God van Abraham, Isaac en Jacob. Opdat het een vrucht mocht dragen voor deze Joram tot waarachtige bekering. Maar ach, Joram heeft zijn hart verhard. En straks komt het oordeel over het huis van Achab. En wat geschiet er nu? Het is te begrijpen dat die Ben-Hadad vertoornd wordt. Dat hij telkens en telkens, als in het geheim iets afspreken, blijkt dat het bekend is aan die Joram. Die Ben-Hadad, die wordt zo vertorend en die wordt zo ontstoken in vijandschap, dat hij zegt, nu moet het uitwezen, daar is een verrader in het midden van ons. Dan is er een officier. En die man die wist beter. Daar staat een officier op en die zegt, oh nee koning, nee, nee, daar is geen verrader in het leger, maar koning Elisa, de profeet die in Israël is, die geeft aan koning Joram te kennen de woorden die gij in uw binnenste slaapkamer spreekt. En dat was waar. Zeg u eens, hoe wist die officier dat? Dat is ook maar een heiden. Een heidens officier. Tot de staf van deze Ben-Hadad behoor hij. En die officier die gaat er zo rustig vertellen. Die zegt, heus koning, dat is geen verrader. Maar dat zit hem in die profeet. Wel geliefde, naar alle waarschijnlijkheid heeft deze officier eerst dienst gedaan bij de staf van de veldoverste Naaman. Je kent immers zijn wondere geschiedenis. Hoe God van den hemel deze Naaman de Syriër gereinigd heeft naar lichaam en ziel beide. Dat was een gelukkig mens. Dan heb je het weer, erenamen al te samen. Vorstentitels zijn maar schijn. Er is niets zo heerlijks, zo begeerlijks, dan een kind van God te zijn. Of het nu zaligmakend is geweest voor deze officier, dat durf ik niet te zeggen, dat laten we rusten. Maar deze officier, die heeft natuurlijk van zijn veldoverste Naaman gehoord al wat er gebeurd was. Je weet toch wel, toen die Naaman terugkwam en gereinigd was, hij nam zelfs een last aarde mee om dan in het land van Syrië een altaar te bouwen. En wat heeft die Naaman toen uitgeroepen uit de diepst van zijn ziel? Want dat had hij ervaren. Hij zegt, daar is geen God op de ganse aardbodem dan alleen in Israël. En daar heeft natuurlijk die Naaman ook over gesproken met zijn officieren. En zij zijn immers mee met hem getrokken. En ze wisten al wat daar geschied was bij Elisa. Hoe die alleen maar door zijn knecht de boodschap liet brengen. Ga maar heen naar de Jordaan en was je daar 7 maal. Wel nu, deze officier die wist het, daar is een profeet Elisa
in Israël. En hij is de boodschapper Gods. En dan een tweede zaak. En dat zag die officier ook heel goed. Want dan beseft hij zolang de gemeenschap het contact blijft tussen die koning Joram en die profeet Elisa, dan is het voor ons Syriërs een verloren zaak. Kunnen die twee nu maar gescheiden worden? Dat er dus geen gemeenschap meer is tussen koning Joram en die profeet Elisa, dan zal het kunnen. Maar zolang dat contact blijft, zal het voor ons een onmogelijkheid zijn om Samaria in te nemen. Dat had die officier ook heel goed gezien. Zeg, daar liggen nu zulke rijke lessen voor het Sion Gods. O, dat weet de grote vijand van Gods kerk zo goed, onze doodvijanden onder aanvoering van de duivel, die weten het zo goed, zolang er de gemeenschap maar blijft met die meerdere Elisa, dat is met die gezegende biddende hoge priester, verheerlijkt aan zijn vaders rechterhand, zolang de ziel door het geloof de gemeenschap met die borg mag beleven. Zeg eens eerlijk, mijn vriend, heeft dan de duivel kans? Zou dan de vijand kans hebben? En daarom is het de Satan, de zielenmoordenaar van den beginnen, er altijd om te doen, om te proberen dat volk, maar van die dierbare Christus, van zijn gemeenschap te scheiden. Als dat de Satan maar lukken mag, weet je, och kom vriend, dan zijn ze vaak een weerloze speelbal in de handen van de vijand. Dan gaat het zo soms net als Simson, weet je wel, toen zijn haren waren afgesneden en hij de gemeenschap met zijn God miste. Ja, toen was hij het speelbal in de handen van de vijand. En hij dracht de duivel altijd maar met die doodvijanden die gemeenschap met die Christus te verbreken. Want hij houdt niet op de kerk Gods te bestrijden. Simon, Simon, de Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar nu dat grote wonder, als dat volk nu in eigen kracht moest strijden, als ze nu zelf zouden moeten zorgen voor de gemeenschap in het geloof met die biddende hoge priester, verheerlijkt aan s vaders rechterhand. Zeg mij, wat zou er dan van terechtkomen? Ken je het in je eigen leven? Want daar gaat het om. Och, dan is het, Heere, ik ben tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Gelukkig hoeft dat volk nu zelf niet eens dat contact te onderhouden, want het zou in de eeuwigheid niet gaan. Maar hoor nu toch eens, en welke machtige vertroosting voor het Sion Gods. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En zo waakt die beminnelijke en gezegende Heer Jezus Christus zelf over de gemeenschap tussen hem en de wolk die bij ons zijn. Ze zijn toch meerder dan die bij hen die bij de vijanden zijn. Wat ligt die kerk, God, kon je dat nu nog eens geloven, hè? Moet eens heel eerlijk wezen. Heb je wel eens mogen geloven in je leven? Hè? Toen zeg dat nou zo nog eens eerlijk uit je hart. Als je maar eens een ogenblik geloven mag. Want dat geloof is immers die geestelijke, mystieke band die het hart met die beminnelijke en gezegende koning, met die biddende Heer Jezus Christus verenigt. Ach, als er geloof is, kom, dan kan de vijand je geen kwaad doen. En dan ligt daar zo'n rust en zo'n sterkte. Wat ligt die kerk Gods dan veilig in de voorbeden van die bidder voor vaders heilig aangezicht. Nog hoorde ik een van mijn oude Katwijkse vrienden zeggen, jaren geleden, op zijn sterfbed, ik mag rustig liggen in de doorboorde hand van de Heer Jezus. En die houdt me vast. En daar ligt het me. Och, mijn lieve toehoorder, kan bij ons nooit, nooit. Maar het kan bij den Heer. Ach, dat het maar veel de behoefte van ons hart mocht zijn. Bidden te worstelen en worstelen te bidden om te kennen die zalige gemeenschap met die grote voorbidder en vaders rechterhand. Dan mag er gebeuren wat er gebeurt, maar ze zijn eeuwig overwinnaar. Let nou eens op die Elisa. Wat besluit nu die Benna dat? Ja, goed, dan moet die Elisa gevangen genomen worden. Dan moeten die twee bij elkaar vandaan. Elisa gescheiden van Joram. En je weet het, wat doet hij dan? Oh, het is feitelijk om in stilte te lachen. Dan zendt hij een zeer zwaar heer, lezen we. Wagens en paarden, artillerie en cavalerie. En dat stuurt hij naar Dothan. Ze zijn erachter gekomen, Elisa woonde in die tijd te Dothan. Dothan was een klein plaatsje, gelegen op een berg. Een hoge heuvel. En nu in de nacht moet het geschieden. Een zeer zwaar heer. Cavalerie en artillerie. In de stilte van de nacht moeten ze zich legeren om die berg. Dan is er voor Elisa geen ontsnappen mogelijk. Hoe is het mogelijk, hè? Een heel machtig leger om één man te vangen. Die nergens anders van beschuldigd kan worden dan dat hij de boodschap van Jehovah heeft overgebracht aan koning Joram. Ach ja, wat een blindheid, wat een vijandschap. Hoe verblind is ook deze Benadat en zijn deze Syriërs geliefde. Ach ja, de overste der aarde stellen zich op tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Maar die in de hemel woont zal lachen. Zo houdt de Satan ook nooit op om een ziel, een stille in de landen, vaak te benauwen en aan te vechten en te bestrijden. Hoe is hij er dikwijls op uit, zei ik, om feitelijk de gemeenschap met die grote voorbidder maar in je ziel te verbreken, want dan heeft hij het gewonnen. En let nu eens op deze Elisa. Als je die nacht, zeg mij, mijn vriend of mijn vriendin, als je die nacht eens had kunnen wandelen door de straatjes van dat Dothan. Daar lag alles in stille rust. En Elisa, om wie het ging? De Elisa, zeg je. En weet je waar die op sliep? Mag ik het er zeggen? Want dat is waarachtig waar. Daar lag deze Elisa met zijn hoofd te rusten op de peluw van Gods gunstrijke tegenwoordigheid. En kun je nu lekkerder slapen? Wees eens eerlijk. Zit er een volk hier in Katwijk? Toe, waar zijn ze? Ik lag en sliep gerust van zere trouwbewust. Tot ik verfrist ontwaak. Dus kostelijk slaap. Hè? Gedekt met de dekens van de hoede van de almachtige God. En die kon hij rustig en stille zijn. Hij heeft het precies doorleefd als David dus. Toen David omringd werd door de vijanden en zijn officieren zeiden, koning, dat loopt mis. Toen mocht David zijn sterkte vinden in de Heere zijn God. En hij ging rustig slapen, want de Heere zou hem bewaren. Dat is een groot voorrecht als je nou eens geloven mag dat God over je waakt. Vergun het me, dat mag ik immers wel zeggen in Katwijk. Dan heb je geen slaappilletjes ook nodig. Nee, want God was aan mijn zij. En zo rust daar deze Elisa. Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Maar misschien zegt ge nu, maar kom er dan geen oorzaak zijn voor vrezen en beven. Als de kerk, de ziel soms zo benauwd wordt, zo ingesloten wordt van alle zijden, kan er dan geen reden zijn, zeer zeker, dan is er overvloedige reden hoor, om te vrezen. Dat het hart bekommernis kent, is dan te verstaan. Waarom de Heer dit nu maar toelaat, hè? Moet je dus nagaan of je dat nu maar in je eigen leven kent. Waarom de Heer dit nou toelaat, dat de vijanden ze soms zo kunnen benauwen, ze zo kunnen insluiten. Dan kan het soms wezen, vriend, dat je geen uitzicht meer hebt. Van buiten niet en van binnen niet. Bedenk dit. Het is nu eenmaal een vaste wet in het koninkrijk Gods, dat ze door vele verdrukkingen zullen moeten ingaan in het koninkrijk der hemelen. God beproeft in het leven der zijnen zijn eigen werk. En neem dit eens mee naar huis. God ziet zijn volk liever bedroefd onder het kruis dan zorgeloos in de voorspoed. En let nu eens op die jongen van Elisa. Hij is vroeg wakker. En die jongen gaat eruit. En ik kom daar en ik sta daar zo op die rand van die heuvel waarop dood dan gebouwd was. En dan krijgt die jongen de schrik van zijn leven. Dan ziet hij daar beneden in het dal die artillerie en cavalerie. Eén ring van ijzer en staal rondom die berg. Ik kan me voorstellen dat deze jongen zo benauwd, zo bevreesd, zo verschrikt wordt. Want dat begrijpt hij direct. Dat gaat om de profeet. En dan gaat het dus ook om mij. En u is een verloren zaak. Hij terug. En ik kom bij de profeet. En dan roept hij uit. Ach, mijn heer, wat zullen we doen? Kunt u iets verstaan van de vrees van deze knecht? Weet, deze klacht is de kerk niet vreemd. Ach, wat kan dat Sion, wat kan het hart dat God vreest soms ingesloten worden. Weet u, het kan soms stekendik zijn. In Katwijk kennen we die uitdrukking. En als het stekendik is, mist rondom, dan zien we niks. En als de Heere zich dan als het ware met zijn gunstrijke en liefderijke tegenwoordigheid aan het hart onttrokken heeft, die tijden worden gekend. En als het dan schijnt alsof de Heere zich maar verborgen houdt. Ik roep desdaags, maar hij antwoordt niet. En desnachts, en ik vind geen stilte. Dan verstaat ook dat hart de vrees van deze knecht. Wat zullen we doen? O, dan roept dat hart zo vaak uit. De Heere heeft me vergeten en de Heere heeft me verlaten. Hoe verstaan ze dan de klacht van de profeet Jeremia? Om deze dingen willen ween ik. Mijn oog, vliet af van water, omdat de trooster die mijn ziel verkwikken zou, verre van mij is. Ga ik voorwaarts, dan zie ik hem niet. En achterwaarts, ik merk hem niet. Dan ligt daar ook vrees en schrik. Waarom zou de Heere dat nu allemaal toelaten? Wat denk jij nu? En nu wenste ik wel dat u dit uit eigen hart en leven u eens beantwoorden kon. De God van den hemel heeft er toch zijn wijze bedoelingen mee. Weet je wat die bedoeling Gods is? Dat hij ze weer in die wegen brengt. om ze maar oefeningen te schenken in een stervend leven. En daar heb je nu je leven lang mee werken hoor, tot aan je laatste snik toe, geloof me. En hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je dat nu maar in moet leven. Dat stervende leven. Op dat dat leven in Christus vruchten mag gaan dragen. Op dat die dierbare Christus alleen maar het leven der zielen zijn mag. Al die beproevingen, al die verdrukkingen, dat kruis, die wegen waarin de Heer je leidt, dat is bij de ene dit en dat is bij de ander weer wat anders. Weet u, de Heer houdt al die wegen met het volk. Kijk, om dit maar te leren, dat je je pennen niet te vast in de aarde slaat. Dat je al meer zult leren af te zien van alle schepsel en je vertrouwen enkel en alleen op dat eeuwige lieve wezen te stellen. En dan moet God je wat ontnemen, echt hoor, dan moet er heel wat af, mijn vrienden. Ja, dan moet er dikwijls het liefste af, ja, om van achteren te leren. De Heere alleen weet wat goed is. De Heere brengt ons in die oefeningen, opdat we al meer een gezuiverd verlangen zullen krijgen naar de woningen van het eeuwige licht. De Heere breng je in die wegen om meer en meer in te leven. De vaderlijke ontfermingen Gods in die dierbare Christus. En als de Heere dat volk nu in die oefeningen brengt, dan worden ze zo kostelijk verenigd met de weg. O, dat is wat. Als je dan toch zeggen mag, en de Heere kan geen kwaad doen. Zo gaat het ook in de weg der zaligmakende ontdekking. Als de Heere behaagt de mensen blinde zielsogen te openen, en hij komt een ziel te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Ach, wat komt dat hart dan ook in de bekommernis. Want het gaat heus niet zo, dat is tegenwoordig haast algemeen. Je bent bekeerd en we hebben de Heer Jezus en we zingen en we zijn verblijd. Maar de waarachtige, zaligmakende, ontdekkende bediening van God en Heilige Geest, mijn medereiziger naar de eeuwigheid, werkt een verloren mens. God laat zien wie en wat ze door de zonde geworden zijn. En als dan een zonde zonde en schuld schuld wordt, dan roept dat hart, waar berg ik mij? Zie, dan komt daar die levende bekommernis. Dan ziet dat hart de mogelijkheid van zalig worden, wel voor een ander, maar ze zien het niet meer van voor zichzelf. En dan zeggen ze zo vaak, o God, zou het nu ooit kunnen? Want naarmate dat je nu maar in je eigen verdorven hart wordt ingeleid, begrijp je wel, een weinigje in moet gaan leven, dat je nu in der eeuwigheid geen vruchten Gode behagelijk dragen kan, ach, dan is daar zo vaak die levendige bekommernis. Zou het nu nog ooit kunnen, zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten. Dan helpen geen preken, dan helpt geen kind van God, dan helpen geen goede voornemens, dan helpt er niets. Dan moet God er zelf aan te pas komen. En kijk, daar wil de Heere ze nu precies hebben, vriend. Dat jij nou niks anders over hebt dan God alleen. En dan is het nog diezelfde God die vandaag nog waar maakt voor zijn kerk. Die bij ons zijn eerder dan die bij hem, bij de vijanden zijn. Daartoe brengt God ze in die ontlediging om ze te laten zien wat Elisa zag. Daar gaat Elisa de berg op. En daar staat Elisa nu naast zijn bekommerde jongen. Hè, die geroepen had, mijn Heer, wat zullen we doen? En als daar nu Elisa komt, ja zeg, en dat is nu zo wonderlijk. En daar moet je nu eens heel goed op letten. Dan lees je zo dat die Elisa zegt, dan lees ik niet dat hij die artillerie en die cavalerie zag. Dan lees je.
Lees het maar naar straks als je thuis komt. Daar staat zo. En daar zag hij een hemelse heerling. De engelen. Een hemelse legermacht heeft zich gelegerd op de berghellingen waarop Dothan gebouwd werd. En toen Elisa, onthoud dit, toen Elisa dat zag, kon hij geen vijand zien, kerel. Natuurlijk, die vijand was er wel. Maar hij zag die hemelse heermacht, de berghellingen, God had zijn engelen geronden. En dat was daar als een ring om die berg. En nu was Elisa daar diep van overtuigd dat, zou de vijand het wagen hem gevangen te nemen, dan zouden ze moeten breken door deze hemelse legermacht. En dat is nu geloof. En dat leefde Elisa in. En dat is een eeuwige onmogelijkheid. Daarom zegt hij dan tegen zijn knecht, vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hem zijn. En dan heft hij zijn oog naar de hemel. En hij bidt, Heere, open zijn ogen toch. Omdat hij ziet. En dat behaagde de Heere dit gebed te verhoren. En de Heere opende de ogen van die knecht van Elisa. U ziet, kijk, toen was bij hem ook die doodschrik weg. En wat zag hij dan? Dat staat er dan zo in dat hoofdstuk. En hij zag daar vurige wagens en vurige paarden. Gelegerd op de berghellingen. Waarop Dothan gebouwd werd. Wat een genade, geliefde. Des Heeren engels gaart, een onverwinbare hemel wacht, rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Zeg, weet u een volk dat beter bewaard wordt dan een volk van God? Geen natie zo veilig. En geen volk zo gelukkig. Met al der nood en met al der ellende. En met al der zonden en met al der schuld. En met al der afmakingen. Geen gelukkiger volk dan dat volk. Dat er sterkte in der God mag hebben. Toe kun je ook vertellen wie de Heere voor je is in je leven. He? Hij is toch niet altijd een land van uiterste duisternis. Hij houdt. Trouwen tot in der eeuwigheid. Vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En als de Heere dat nu waar maakt, als de Heere het zielsoog van de ontdekte zondaar nu eens komt te openen, zegt, weet je hoe de oude vromen dat in Katwijk zeiden, en dat is vandaag nog net eender hoor, dan zei dat oude volk wel eens, wat wordt het voor zo'n ontdekte ziel dan een weldaad? Als ze dus een oog buiten zichzelf krijgt. En je krijgt dus een mogelijkheid van zalig worden te zien in die gezegende Heer Jezus Christus. Dan krijg je zo'n ruimte in die gezegende borg. Ik heb hem dan nog wel niet. Maar dan ligt de ruimte voor mijn ziel. Al in het aanschouwen van hem. Die trouwen houdt tot in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Dan krijg je dan een ruimte te zien. Hè? Heere, open zijn oog. Dat is zielig. En je mag dan die borgen zien. In zijn dierbaarheid. In zijn algenoegzaamheid. In zijn volkomenheid. Al wat aan hem is, is dan gans beheerlijk. Ja, dan krijg je zo'n ruimte in hem te zien. Dat in die tijden en ogenblikken geen vijand je enig beletsel kan toebrengen. Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Heb je zo de ruimte, nu wel eens in die dierbare borg, mogen aanschouwen. Toe, ging het toen niet, één blik op die beminnelijke en dierbare Heer Jezus. Hij, zo zegt Ruttervoort, hij heeft met één blik van zijn ogen
mijn hart gestolen. En zo gaat het nog. En zo ligt het nog. Heren binnen me, open hun ogen, dat ze zien mogen. En als dan dat oog des geloofs eens aanschouwen mag, ach, dan zijn ze toch zo veilig, geliefde. Dan zingt dat hart. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dit loof ik hem mijn leven lang. Daar staan ze samen. Ziet u ze? Elisa, de profeet. Naast hem, zijn jongen. Hij mag nu ook zien. En als je nou eens zien mag, hè? En ze zien die hemelse heerscharen. Vurige paarden en vurige wagenen. Hoer, daar is het praktijk voor Elia. Al zie ik zelfs een leger mij omringen. Nog vrees ik niet. Maar ik verlaat mij op de Heer. En u is het goed. Gods wagens boven het luchtig zwerk. Zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. Verdubbeld in getalen. En ze kunnen hem geen kwaad doen. En dan, geliefde, en nu ga ik eindigen. En dan, als daar Elisa staat, in de kracht van het geloof, en hij ziet daar die hemelse heerwacht gelegerd, vindt hij zijn rust in zijn God. En zo mag dat hart zijn rust in God vinden. Maar bedenk, het is zo dikwijls weer net andersom. En laten we dit nu ook nog eens meenemen. Weet je, het kan dikwijls zo wezen. Bij Elisa was het eerst die hemelse legermacht, de engelen Gods, die de kerk bewaren. En daarachter, in het dal, die artillerie en cavalerie, die vijanden. En toen stond hij sterk in de Heere zijn God. Als zo de kerk mag gelegerd zijn, dan zeggen ze vandaag nog, die bij ons zijn, zijn meerder dan bij de vijanden zijn. Ik hoop jullie er vandaag wat van mee mogen nemen. Dan gaat het toch maar om een weinigje krediet weer te hebben op die grote en goedertierene koning. He? Die trouwe houdt tot in der eeuwigheid. En die toch nooit, je vrees het wel eens, of wat moeten we ons toch dikwijls wegschamen. He? Want dat lieve wezen laat nooit varen de werken zijner handen. Weet je wat ons ongeluk is? He? Wij zien het dikwijls net andersom. Kijk. Bij Elisa was het, Elisa, die engelenmacht en daarachter de vijand. En hoe is het in de weg van het ongeloof dikwijls zo? Wij, de vijand en daarachter die engelenmacht. En dan vrees ik dat ik nog een der dagen zal omkomen. Begrijp je wel? Dan zie ik eerst mijn vijanden. Dat is net op de manier als Petrus. Wat had die Petrus toch een moed, zeg. Toen hij daar de Heer Jezus zag. Hij zegt, Heere, toen mag ik. En hij is al overboord ook. En dan ziet hij die woeste golven niet. En hij let niet op die wind. Hij ziet de Heer Jezus. En daarachter die kokende golven. Maar toen konden ze hem geen kwaad doen. Maar even later keert het precies om. En dan ziet hij eerst die wind. En hij ziet die golven. En daarachter ziet hij Jezus. En dan gaat hij zinken. Kijk, zo ligt het nu vaak in het leven. God van den hemel, schenke u deze weldaad. Een geopend zielsoog. De genade des geloofs en de verbinding met die grote voorbidder aan s vaders rechterhand om te zien. Eerst uw nood. Dan Gods legermacht. En daarachter je vijanden. God bewaart zijn kerk. Jong en oud. Vind je het een gelukkig volk? Vraag de Heer om die genade en om dat geloof, om die weldaad te mogen zien. Gods engelenmacht. Amen. Gods wagens boven het luchtig zwerk, het eerste gedeelte van het 9e vers en het 2e gedeelte van het 11e vers uit Psalm 68. Als we aan het einde van dit ons samen zijn, ons stellen voor uw heilig aangezicht, betaamt het ons, uw ootmoedig te erkennen. We mochten nog in stille rust en vrede aan deze plaats voor ons alle te samen zo gedenkwaardig nog vertoeven. Heren, we hebben het uit uw woord mogen beluisteren, hoe gij zijt een vurige muur rondom degene die u vrezen, en dat de vijanden in der eeuwigheid op dat volk niet zullen vermogen, die bij hen zijn die bij ons zijn, zo riep de profeet uit, zijn meer dan die bij hen zijn. En zo zijt ge vandaag voor uw kerk nog diezelfde God, Heer, ruwe stormen mogen voeden, alles om hen heen zijn macht. Maar gij, Heer, zult dat volk toch behoeden en bewaren. Ach, wij bidden u, open hun ogen dat ze zien mogen. Werkt het nog in de harten van jong en oud. Wees de toepasser van dit getuigenis aan de zielen. En mocht het zijn tot bemoediging en vertroosting voor een aangevochten en bekommerd volk. Amen. Vers uit Psalm 98.
genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.